Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Welkom bij Impact Fair Live. Rechtstreeks vanaf de grootste impact experience van Europa. Hoor de verhalen, leer van de pioniers en ontdek de trends van morgen. Met Roelof Hemmen, hier op New Business Radio.
Zaken doen voor een betere wereld. Impact maken, daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemmen en mijn co-host is ondernemer en duurzaamheidsexpert Leen Zevenberg.
Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live. Verhalen die inspireren, inzichten die het verschil maken. Impact Fair Live. Met Roelof Hemmen op New Business Radio.
Leen, we praten met Arnold Mars. Hij is de CFO van AFAS. Hi Arnold, leuk dat je er bent. Leen, wat vind je van dat bedrijf, van AFAS? Wat vind je van deze man?
Nou ja, het grappige is dat ik zijn vader nog goed ken. Waar ik ooit mee heb samengewerkt. En de collega van de Veld met wie hij samen het bedrijf gestart. Dus ik ken eigenlijk de vaders van de huidige CEO en van Arnold. En dat schept altijd een soort van band. Wat ik gezien heb altijd aan het bedrijf is dat het is niet een normaal bedrijf. Snap je? Het is bijna een groep vrienden die met elkaar iets maken waar de markt waar ze de markt ook als vriend voor benaderen. Dus er zit eigenlijk een intrinsieke in het DNA van het bedrijf van AFAS zit eigenlijk een intrinsiek duurzaamheidsgevoel. En dat is en daarbovenop is het ook nog eens een keer een familiebedrijf. Hè? Dus misschien wordt het dadelijk van generatie op generatie doorgegeven. Dus dat ook, maakt het ook heel erg intrinsiek. Dus ik ben altijd een groot AFAS-fan geweest.
Ik vind het ongelooflijk leuk dat je hier bent.
Dankjewel.
Want AFAS is een ongelooflijk leuk bedrijf. Maar jullie doen gewoon saaie dingen, maken saaie software. Zo, hè, allemaal heel nuttig en goed natuurlijk. Maar jullie zijn doorlopend, spelen jullie jezelf in de kijker met allerlei andere dingen. Het gaat nooit over jullie software.
Ja, maar ik denk dat als je saaie dingen maakt, dan moet je juist heel veel gaan lachen. Maar ik denk dat er wel iets aan vooraf gaat. En dat zie ik vandaag ook op heel veel plekken terug. Dat het begint allereerst, en Leen geeft het zelf ook al aan. Als jij vriendschap met elkaar creëert en opbouwt. Dat er ook een stukje magie tussen elkaar is. En dat je van daaruit op zoek gaat van wat zou je nou precies willen. En wat zou je nou willen doen. Hoe komt je product eruit te zien of je dienst. Het begint wel met elkaar ontmoeten. En op zoek gaan naar iets dat je denkt van dat voelt zo ontzettend goed en zo gaaf. En dat vind ik ook het mooie inderdaad wat jij zegt. Ja, we maken software, we proberen werk leuker te maken, werk te automatiseren, werk te laten verdampen, bla 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 bla. Alleen uiteindelijk is het wel, maar wat wil je daar nou mee bereiken? Ja. En we hopen dat we die lach in het bedrijfsleven wat meer terug kunnen krijgen. Of aan een ziekenhuisbed of in een zorginstelling. Dat mensen gewoon meer plezier kunnen maken. En ik denk dat hand in hand samen kan gaan met impact maken waar we vandaag ook voor bij elkaar komen.
Ja. Hoe ga jij dit jaar impact maken? Wat is je plan?
Ja, wij zijn dit jaar begonnen met de Vierdaagse Werkweek. En die Vierdaagse Werkweek heeft op ons werk enorm veel impact. Want die Vierdaagse Werkweek die heeft ons de vraag opgelegd. Hoe kunnen we aan de ene kant in 4 dagen tijd hetzelfde doen? Dus dat betekent slimmer werken, anders werken, meer geautomatiseerd werken. Nou, dat is rete spannend, want je moet met elkaar ook in kwetsbaarheid ook in overleg gaan. Met van krijg jij het voor elkaar? Het is vandaag voor mij eigenlijk mijn vrijdag, vanavond weekend. Maar ga ik wel met het gevoel van weekend ook echt mijn weekend in? Of heb je nog heel veel te doen? En wat ga je dan op die vrijdag doen? En dat vind ik zelf heel erg mooi. Want ik ga nu toevallig een weekendje weg met mijn vrouw. Hartstikke leuk. Heeft ze ook verdiend. Maar ik heb de afgelopen maanden heb ik zoveel mooie dingen mogen doen. Dat ik ook het gevoel heb dat het ook heel erg belangrijk is om tijd te maken voor jezelf. Om te onthaasten. Maar ook tijd beschikbaar te stellen voor het ander. Doordat je werk slimmer kan organiseren.
Het is wel zo. Ja, je zegt 4-daagse werkweek. Daar heeft niemand salaris voor ingeleverd.
Klopt.
Dus iedereen heeft gewoon een dag cadeau gekregen.
Klopt.
Maar volgens mij het is niet helemaal gratis. Je moet wel wat nuttigs doen. Iets impactvols doen met die vijfde dag, toch?
Ja, dat klopt helemaal. Kijk, we hebben gezegd dat je mag je salaris behouden. En we zien het eigenlijk als een ondernemersdag. Je mag ondernemer zijn en doe het goede. Het goede waarvan je zelf zegt, oh, dat vind ik tof om te doen. En ik denk dat heel erg mooi is. Dat je meer schaarste creëert. Want het zegt wat over die vrijdag. Maar het zegt natuurlijk ook wat over die vier dagen dat je wel aan het werk bent. Dus die schaarste is enorm. Je wordt enorm overprikkeld en je gaat op zoek naar van kijk, hoe ga ik dit dan voor elkaar krijgen? Ik denk dat heel erg inspirerend is voor onszelf, maar ook voor andere bedrijven.
Maar wat doe jij dan voor impactvolle dingen op die vijfde dag? Dat geldt ook voor jou natuurlijk.
Ja, voor mij zijn het een aantal dingen. Ik hou het voor mezelf ook bij. Het is onder meer toch ook even onthaasten. Gewoon even rustig wakker worden. Je gaat even sporten. Je komt thuis. Je hebt wat meer tijd om even met elkaar in gesprek te gaan. Je gaat een vriend bellen. Je gaat met de kameraden wandeling maken. Ik heb een aantal stichtingen bezocht vanuit onze familiestichting. Dat je gewoon eens het verhaal. Ik ben heel erg van verhalen vertellen. Levende boeken. En ik vind het al zo ontzettend mooi dat je op zo'n vrijdag tijd hebt om ook levende boeken te horen spreken. Van oké, maar hoe gaat het nu met jou? En wat doe jij nou in het leven? Maar ik vind het ook heel erg leuk om bedrijven te bezoeken. Juist op zo'n dag. Gewoon eens even op zoek te gaan. Mijn zwager die zegt, Arnold, vind je het nou leuk? Je hebt zoveel verhalen gehoord over mijn bedrijf. Zou je het nou niet leuk vinden om gewoon eens in de productieomgeving te zien wat ik wel allemaal doe? Nou, hartstikke leuk. Ga ik op vrijdag doen.
Kun je het op die dag doen.
Ik zit toch te denken, Arnold. Ik vind punt 1 een geweldig initiatief. Het is ook marketingtechnisch heel slim, vind ik. Maar iemand die daarvoor 5 dagen hard werkte. En mag ik vanuit gaan, dus niet uit zijn neus zat te eten, maar die gewoon bezig was. Die moet dat nu ineens in 4 dagen doen. Dat is toch niet makkelijk. Of deed hij eigenlijk in 5 dagen het werk van 4? Of hoe werkt dat dan precies?
Nou ja, goed dat je dit zegt, Leen. En het is inderdaad, marketingwise is het ontzettend krachtig neergezet. Iedereen heeft het erover. Alleen de eerlijke kant is, en daarom hoop ik ook dat je, als je impact wil maken, begint het ook met je eigen kwetsbaarheid. En als ik dan ook mijn kwetsbaarheid met je deel, ja, het is onwijs lastig. Want je moet, ik had net ook een paar berichten. Arnold, ik wil graag met jou praten. Zullen we binnenkort een keer afspreken? En mijn eerste antwoord is, nee, ik zou wel willen, maar ik heb er geen tijd voor. En je gaat dan ook op zoek naar van oké, kunnen we wat inspreken? Kunnen we videocall doen? Dus je bent elke keer aan het dealen met je eigen schaarste. En ik ben daar ook echt wel zoekend in. En de eerlijke kant is ook dat ik vanavond weekend ga vieren. Wetende dat ik dit weekend nog wel ergens een uurtje of 4, 5 mijn werk moet gaan bijwerken. Dat vind ik niet erg, maar dat is wel de eerlijke situatie. Dus ben ik nou echt alleen maar met andere dingen bezig? Nee, nog niet. Want het is een uitdaging. Alleen, ik denk wel dat die uitdaging ons uiteindelijk verder gaat brengen. En wat ik nu wel merk is, Leen, als ik thuis ben en ik heb een moment om gewoon, ik word niet gebeld, ik krijg geen mail binnen, ik heb geen afspraken. En dat je gewoon eens even met een papiertje dingen kan opschrijven. Gewoon eens even lekker ouderwets mijmeren. Ik heb nu zoveel creatieve ideeën voor de maandag erop kunnen inbrengen, dat ik zeg van wauw, ik ben er echt heel blij mee.
Ja. Ik vind toch wel, Leen, wij praten hier met de CFO van een grote onderneming. Hij geeft iedereen een vrije dag. En hij geeft 30% van de aandelen weg. Dat hebben jullie ook gedaan. Allemaal jullie goede doelen.
Ja.
Je zou kunnen zeggen, dat is de impact van AFAS. Want we hadden het erover. AFAS is een heel vreemd bedrijf. Hè? Ze maken software. Wat is de impact van AFAS? En dat is eigenlijk alles wat er omheen zit. Hoe zie jij dat?
Ja, nou ja, het is voor bedrijven als AFAS altijd heel erg moeilijk geweest om te denken, hoe kunnen we nou impact maken überhaupt. Hè? En wat je dan soms ziet is dat mensen zeggen, we gaan elektrische auto's rijden of we gaan LED-verlichting in onze kantoorpanden doen. Dat noem ik altijd hygiëne. Dat moet je sowieso doen.
Oh ja.
Maar nu komt het erop, wat ga je dan nog meer doen?
Arnold, ik las op jullie website, ondernemen met passie en liefde. Liefde voor de klanten, medewerkers en de wereld om je heen. Liefde.
Gek, hè?
Is dat eigenlijk waar het allemaal om draait? Is dat misschien de impact en is dat misschien hetgeen wat impact maakt?
100%. Kijk, en wat Leen zegt is natuurlijk ook waar. Je kan het hebben over het middel. Alleen uiteindelijk moet je op zoek gaan naar van oké, waar wil je uiteindelijk naartoe? Dus als wij zeggen van we willen met AI van alles doen. Of Bill Gates zegt van ja, we kunnen niet naar een 4-daagse werkweek. We zouden zelfs naar een 2-daagse werkweek kunnen gaan. Dat is natuurlijk allemaal heel erg interessant. Maar wat wil je als mens uiteindelijk? Waar wil je naartoe? En waar ik zelf heel erg op aansla, is dingen met liefde doen. Goed doen. Eigenlijk is impact maken ook gewoon goed doen. Hoe wil je dat een ander met je omgaat? Ga dan ook zo met die ander om. En ik denk dat dat ook zo mooi is. En dat je daarmee ook... En ik hoop dat er voorbeelden gaan ontstaan voor ons, maar ook wel voor onze kinderen. Dat ze niet kijken naar wat er nu allemaal in de media gebeurt. En ik zag net nog een hele mooie krantenkop, maar die hebben we even weggelegd alleen. Ik hoop dat uiteindelijk onze kinderen voorbeelden gaan zien. Dat ze zeggen, ja, daarom wil ik die opleiding doen. En daarom wil ik ook in de toekomst zelf impact maken. Met een beetje liefde.
En jij wil dat voorbeeld zijn?
Ja. Ik wil dat voorbeeld zijn.
Is dat hoe impact werkt? Denk jij alleen liefde?
Liefde. Ik wou eigenlijk op die voorbeelden ingaan. En met liefde. Ik heb ooit een bedrijf gehad op het gebied van golf. En daar zaten 4 golf professionals die begonnen het bedrijf. En de slogan was for the love of the game. En dat was buitengewoon succesvol, dat bedrijf. Dus ik denk zeker dat liefde, het klinkt misschien een beetje vaag, maar wat ze bij AFAS zo goed doen, is vriendschap. Ja, misschien is vriendschap en liefde hetzelfde. Dus als jij een klant ziet als een vriend, en je doet het maar lang genoeg, dan gelooft die klant dat, en dat is het ook zo, dan gaat hij nooit meer bij je weg. En dat is het fundament, denk ik, voor AFAS.
Daar zit dus ook wel iets commercieels in, hè, zoals je dat hoort. Dus je probeert het
eigenlijk. Je moet ook geld verdienen.
Je moet geld verdienen, je mag ook geld verdienen. En dat zeggen we zelf ook. En daarom ook die transactie die we gedaan hebben om 30%, een derde van ons belang, aan 2 hele goede, mooie stichtingen te geven, familiestichtingen te geven. Waarbij we wel zeggen van we willen een gezond en succesvol bedrijf zijn. We willen concurrerend zijn. Alleen met het geld, wat ga je er dan mee doen? We willen een deel teruggeven aan de medewerkers en we willen een deel teruggeven aan de maatschappij.
Nou, dat heb je gedaan. Wat is je volgende stap?
Nou, eerst maar eens voor zorgen dat we dit op een hele goede manier in de praktijk brengen. En dat andere bedrijven ons mogen volgen. Want dan hebben we pas echt succes.
Is dat wat je wil? En hoe laat je dat gebeuren?
Door levende boeken te zijn. Verhalen te vertellen van wat doe je. En dat je dat ook weer relateert aan je eigen producten. Dus dat wij ons product kunnen inzetten. Wat Leen ook aangeeft. Het is een heel lastig middel. We hebben het over administratieve processen. Ja, hallo. Wat kom je dan doen? En wij willen niet... iets wat je voorheen deed, dat wil je ook weer terug laten komen. Nee, willen wij die verandering teweeg brengen, waarin je mensen uitdaagt om vanuit het goede op zoek te gaan naar een nieuwe ondernemersvorm, een nieuwe samenwerkingsvorm. En daar zetten we onze software ook tussen.
Ik vond het heel fijn dat je er was.
Dankjewel
daarvoor en veel succes. Dankjewel.
Hoor de verhalen over hoe changemakers vandaag bouwen aan de wereld van morgen. Ontdek de toekomst. Businesswise en de ondernemer presenteren Impact Fair Live. Met Roelof Hebben op New Business Radio.
Zaken doen voor een betere wereld. Impact maken. Daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemme en mijn co-host is ondernemer en duurzaamheidsexpert Leen Zevenbergen. Leen, we praten met Henry Staal. Hij is CEO van Mine. Hi Henry, leuk dat je er bent.
Hi, goedemiddag.
Leen, wat vind je van dat bedrijf? Wat vind je van deze man?
Nou ja, wat ik van deze man vind, dat laat ik maar even, dat doe ik dadelijk.
Eerlijk zijn.
Maar ik zal eerlijk zijn. Henry, Mine is, vind ik, zo'n waanzinnig voorbeeld van een bedrijf wat, punt 1, lang bestaat al. Voortkomt uit een industrie die we allemaal kennen. Dus zullen we zeggen de oude ijzerhandel. En zich heeft heruitgevonden met nieuwe technologieën. Waardoor de marges verbeteren. De marktpositie verbetert. Dus het is als je praat over circulariteit. Waar het vaak over gaat in duurzaamheid. Is het denk ik het schoolvoorbeeld wereldwijd. Van hoe dat nou echt op grote schaal kan. Dat vind ik van Mine. Dus daarom is het, het is een icoon. Wat ik altijd meenemen in mijn presentaties.
Oh, dat is een mooi compliment, Leen.
Ja.
En die man?
En de man, ja.
Oh, kom
straks
op.
Ik ben met hem op reis geweest om een presentatie te geven in Peru. Nou, dat is een drama, hoor.
Nee, hartstikke leuke kerel. Oké, laten we praten over Mine. Wat doet Mine precies?
Mine, in één zin samengevat, is een high-tech producent van circulair metaal. En wij gebruiken schroot als input. Met behulp van onze zelfontwikkelde technieken zijn we in staat om op legering te sorteren. En vanuit die legering recepten te bouwen die kunnen concurreren met de inzet van primair metaal.
Dus je maakt van oude rommel iets dat bijna net zo goed is als nieuw. Of zelfs net zo goed is.
Dat is het. Daar willen we mee concurreren.
Oké. En hoe doe je dat precies?
Het is een combinatie van technieken. We beginnen met conventionele technieken, dus de input is gewoon groot. Als ik als voorbeeld aluminium neem, dat bestaat uit duizenden legeringen, zoals het verwerkt is in huizen, in automotive en allerlei andere consumentenproducten. Het zijn gemengde legeringen. Het komt als aluminium bij ons binnen, maar wel een gemengde legering. Die gemengde legering stopte we tot een jaar of vijf geleden in zeecontainers, gingen naar Azië. En werden daar met behulp van mensen, lage lonen, gesorteerd op het oog. En wat wij nu doen, is dat we met conventionele techniek het eerst verkleinen. Zodat we ongeveer gelijke groottes van de particles hebben. Vervolgens leggen we ze achter elkaar op een lopende band. Dat zeg ik heel snel, maar dat is eigenlijk een heel moeilijk onderdeel. En doordat ze keurig achter elkaar op een lopende band liggen, ondanks dat het chaos is, want ieder schrootstukje is anders. Het is geen appel of een tomaatje. Het is echt anders. Dus dat is een heel moeilijk deel van de techniek. Als ze eenmaal op achter elkaar op die lopende band zitten, kunnen wij ze herkennen met behulp van een combinatie van technieken. Die wordt aangestuurd door AI. De helft van onze techniek is ook software.
Er staan geen mensen aan die lopende band.
Er staan geen mensen aan die lopende band. En die technieken die kunnen dus vaststellen met behulp van een combinatie van technieken en een supersnel neuraal brein daarboven wat ieder stukje is.
En wat de legering is, dus hoeveel procent van wat er in dat stukje aluminium zit.
Precies, waar het uit bestaat. En dat is niet nauwkeurig op een procent, maar je weet wel wat het is. Je weet wel of het tot een 5000 legering hoort of een 6000 en je kan die techniek steeds verder verfijnen. Vervolgens zitten daar 8 kruizen achter, uitstootmechanismes, heel simpel. En die stoten, aangestuurd door het neurale brein, ieder stukje uit wanneer het brein wil dat het uitgestoten wordt. En op die manier kan je in containers die onder en achter en naast de lopende banden staan, kan je recepten bouwen. En als ik het aan een leek uit moet leggen, dan gebruik ik vaak de metafoor van een groentesoep. Die bestaat uit water en zout en peper, stukjes groente, stukjes vlees. Die zijn allemaal gemengd. Als je die terug zou kunnen brengen, de groentesoep, tot water, zout, peper, stukjes groente en stukjes vlees, dan kan een kok daar weer een ander gerecht van maken, bijvoorbeeld een hutspot. En dat is wat wij doen met dat aluminium.
Ja, ja. Dus aan het eind van de band valt het allemaal in bakjes, weet je precies wat je hebt en wat je ervan kan maken. En ja. Vroeger zei je, 7 jaar geleden, ging dat naar Azië.
Ja.
En wat was dan de opbrengst?
Van... Het gaat nog steeds wel naar Azië, want we zijn een bedrijf in transitie. We hebben onze running business ook nodig om te investeren in onze innovaties. Hmm. Maar een steeds groter deel van ons volume wordt op deze manier verwerkt. En wij willen uiteindelijk binnen 3 jaar volledig op alle goederen die we doen deze verwerking toegepast kunnen hebben. En dat is heel ambitieus. Maar wat we er vroeger mee deden, en dat doet nog steeds heel veel bedrijven, dat gebeurt nog steeds heel veel in de wereld. Dat is recycling, hè, zoals we het allemaal kennen. Maar als je het economisch bekijkt, is het eigenlijk downcycling. Dus wat je doet in het geval van aluminium, je hebt al die legeringen door elkaar zitten. Die gaan naar een smelterij in Azië. Omdat je niet helemaal zeker weet precies wat het is, dan gooi je er een hand silicium bij. En dan krijg je de meest laagwaardige soort aluminium die er is. Die kun je prima inzetten voor het maken van motorblokken, versnellingsbakken, dat soort zaken. Maar er zaten legeringen tussen, die had je hoogwaardiger kunnen toepassen. Als ik bij de metafoor van een kok blijf, dan is het een beetje alsof je hele mooie gerechten in je pan hebt, maar je twijfelt over de smaakcombinatie. Dan gooi je er een hand suiker bij, daardoor wordt het warm en zoet. 80% van de mensen lukt het, maar het is zonde van de kreeften die erin zaten, die had je helemaal niet daarvoor hoeven inzetten.
Jij bent nogal een kok, geloof ik.
Nou ja, ik praat veel met leken. Ik ben zelf ook een beetje leken.
Maar,
dus.
Maar nu komt het ook nog. Roelof, wij waren samen in Peru en dat is een mijnbouwland. Het bedrijf heet Mine. Hè? Ze minen in schroot. En daar schrokken mensen echt van. Want het is natuurlijk, als het goed werkt. Je gaf een fantastische presentatie daar. De mijnbouwers die er waren, die schrokken van de potentiële concurrentie. Want die mijnbouw, hè, die levert het land heel veel op. En dat is, daar word je ook een concurrent van, of niet?
Nou, ze schrokken er wel van, maar ik denk dat we juist in elkaars verlengde kunnen werken. Omdat we...
Maar sorry, even een stapje terug. Ik zou denken, dat is juist goed dat ze ervan schrokken. Want wat jij hebt bedacht, wat jullie hebben bedacht en doen, dat zorgt ervoor dat je minder materiaal uit de aarde hoeft te halen. Ja, en hoeft te bewerken en al dat soort dingen, toch?
Ik moet echt zeggen wat wij hebben bedacht. Ik heb daar maar een heel klein aandeel in. Maar,
dat is toch goed?
Het is goed en vooropgesteld, het kan niet of alleen primair of alleen secundair materiaal zijn. We hebben ze allebei nodig. Dus de mijnbouw hebben we ook nodig. Want interessant aan onze techniek is dat we ieder stukje schroot digitaal maken. En daardoor weten we waar ieder stukje schroot is. We weten waar het vandaan komt, post-consumer scrap. We weten, doordat de sortering digitaal is, waar het uit bestaat. En we weten ook waar het heen gaat. En als je dat vergelijkt met een andere industrie die veel volwassener is, dus de olieindustrie bijvoorbeeld. Een bedrijf als Shell vraagt zich echt niet af, wat zal ik eens even van dit vat olie maken? Een bedrijf als Shell weet exact wat ze van de vat olie willen maken. En dat weten ze omdat ze de hele vraagzijde in beeld hebben digitaal. Ze weten continu de prijs van plastic, rubber, diesel enzovoort. Alles wat je uit olie kunt maken. En ze hebben de hele aanbodzijde digitaal en het raffinageproces digitaal. Dus zij kunnen besluiten welke input je het beste kan gebruiken om te voldoen aan de vraag uit het vraagboek. Met afval, zelfs bij schroot, wat relatief hoogwaardig is, is nog steeds de driver eigenlijk, zorg dat je er vanaf komt. Maak er wat van, het maakt niet zoveel uit. Waar we vraag naar hebben, auto's en dergelijke, maken we toch uit primair materiaal, uit de mine. Maar die keten is ontzettend goed ontwikkeld.
Maar gaan andere schrootbedrijven, Henry, dat kopiëren ook? Of zien ze er niks in?
Nou, we lopen nog steeds voorop, maar uiteindelijk zie je dat de hele wereld wel met hetzelfde bezig is. Mensen zijn bezig met robotisering, met AI, met software. Dus ik denk wel dat de trend die kant op gaat. En het is anders gesteld, we kunnen onze welvaart niet vasthouden als we alles uit primair blijven maken.
Dus heeft de impact die jullie maken nu bij jullie alleen, die gaat zich dadelijk verspreiden over allerlei andere.
Dat denk ik wel. Ja.
Omdat het economisch.
Het kan economisch ook uit, ja, ja. Jazeker. Ja. Dat spreekt mij ook aan. Laat ik ook zeggen, wij zijn begonnen vanuit een probleem. Wij waren marktleider vanuit Nederland naar China, export van metalen. En China stelde ze eisen bij. Dus we moesten wat doen. En dat maakt het ook makkelijker om iets te doen. Want je moet.
Oh, dat oude kon je niet meer doen?
Dat oude kon je niet meer doen.
Gewoon rommel naar China exporteren?
Het was geen rommel. Het had echt veel waarde. Het was geen rommel. Nee, okay, maar het kon niet meer.
Sorry, neem het terug.
Het kon niet meer.
Nee, oké.
Dus dan moet je wat doen.
Dat
en we hadden al wel die pannetjes op het vuur staan. En we waren al met TU Delft bezig. En we hadden al een R&D-team. Maar toen was het echt vol gas erop. Omdat dat onze kant was. En het interessante is, dan ga je erin. Daar hebben Leen en ik ook veel over gesproken. Dan ga je het ontdekken. En er is daar heel veel te vinden. Ook marge, ook winst. Daar ga ik zelf als mens ook heel erg op aan. Dat ik hou van plezier is een van mijn kernwaarden. En dat plezier staat dan voor ondernemen en avontuur. En in het geval van circulariteit is er heel veel avontuur te beleven. En wij hebben wel het geluk dat je met metalen relatief dichtbij een positieve business case hebt. In plastics of kleding is die bijvoorbeeld er veel minder duidelijk. Plastic is die er zelfs niet vanwege de lage prijs van primair.
Dus dat kan ook helemaal niet zelfs als zou je willen.
Technologisch is het haalbaar, maar je eindproduct is dusdanig duur, nu nog. Het is een beetje als de elektrische auto in het begin. Die was echt te duur ten opzichte van de diesel of de brandstofauto.
Is dat ook een beetje de verklaring voor de terugval die je een klein beetje ziet in dat plastic recycling?
Ja, wij hebben als bedrijf, dus toevallig, want dat stond niet op onze strategische agenda, maar we liepen er tegenaan. Vorig jaar hebben wij de patenten en het R&D-team van het gefailleerde Umicorp overgenomen. Het was een bedrijf met een werkende plastic scheidingstechniek. Echt interessant. 20.000 ton uit het Amsterdamse afvalbedrijf. Werkten zij op naar een plastic die van primaire kwaliteit was. Maar hun eindproduct kostte iets van $1,100. En Virgin Products, vanwege de lage olieprijs, kostte maar $700.
Ja.
Dus ja, dan ben je kansloos.
En je zegt de business case is er. We verdienen geld met deze manier. Maar je moet ook nog het oude businessmodel in stand houden.
Die hebben wij nodig. Dus wat wij heel langzaam.
En wanneer komt het omslagpunt?
Nou, we verkleuren heel langzaam. Dus toen wij begonnen met dit nieuwe businessmodel, toen deden we 0 tonnage. En vorig jaar was het, we doen in totaal 150.000 ton grofweg. Vorig jaar hadden we 30.000 ton op deze manier verwerkt. We willen dit jaar richting de 60.000, 70.000 ton groeien. Nou ja, en zo kleur je steeds verder. Je techniek wordt steeds stabieler, wordt steeds robuuster. Het is wel echt pionieren.
Dit is alleen toch wel echt heel gaaf, impactvol ondernemen.
Ja, ja, nou dat is ook. En het is ook mooi, omdat je een bedrijf ziet wat die draai succesvol maakt. En wat we in ons vorige gesprek zeiden, we hebben voorbeelden nodig. Ondernemers hebben voorbeelden nodig. Anders geloven ze het niet. Dus dit is een voorbeeld. Hoe kan je, wie weet nou niet wat een oud ijzerhandel is. Snap je, dat is zo'n, ja, plat bijna. Zo'n mooi, net zoals wat net met Tony is. Dat zijn voorbeelden op basis van ondernemers wereldwijd denken. Aha, hier kan ik geld verdienen. En dan gaan ze het doen.
Kijk, om aan te geven hoe groot de draai voor ons was. Als je bij ons kantoorpand komt. Je hebt nog steeds geblindeerde ramen aan de buitenkant. En dat staat voor mij synoniem, is dat het bedrijf van oudsher heel gesloten was. Er werd Maar wij zijn, inmiddels zijn we 25 jaar verder, maar voor het jaar 2000 werd er cash betaald. En dat gebeurt nog heel veel in onze branche. Mensen rekenen cash af. We hadden het businessmodel van de slimme handelaar. Dat betekent dat je vertelt niet wat je weet. Je werkt niet samen. Je bent intransparant. Je kennis hou je voor je. En de huidige drivers onder onze huidige businessmodellen is samenwerken, partnerships, transparant zijn. Het is echt 180 graden gedraaid.
We hebben steeds geld verdienen.
Meer geld verdienen dan we gedaan
hebben.
Ja. Maar niet met dezelfde mensen. Dat is ook echt heel lastig. Dus ik snap ook iedereen die er tegenaan hikt. Want het is een pijnlijk proces. Wij zijn denk ik wel 70% van onze mensen kwijtgeraakt. Die zich niet meer in het nieuwe herkennen. Maar we trekken wel heel makkelijk, en dat is de beloning, daarom moet je het gaan doen. We trekken heel makkelijk nieuwe mensen nu aan. Als wij een vacature hebben, hebben we veel interesse. En dat is ook de reden waarom we gerebrand hebben. Reukema was zo gekoppeld aan de Oud-IJzerboer. En nu zijn we Mine, de nieuwe Mine. En onze medewerkers zijn miners. En wie wilde geen miner worden?
Ik wens je heel veel succes met de volledige turnover. En ik vond het heel fijn dat je hier was. Dankjewel.
Hoor de verhalen over hoe changemakers vandaag bouwen aan de wereld van morgen. Ontdek de toekomst. Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live. Met Roelof Hebben op New Business Radio.
Zaken doen voor een betere wereld. Impact maken. Daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemme en mijn co-host is ondernemer en duurzaamheidsexpert Leen Zevenbergen. Leen, Ivar Davids is bij ons. Hij is CEO en founder van de Social Impact Company. Wat vind je van dat bedrijf? Wat vind je van die man?
Ja, nou, Social Impact Factory.
Factory.
Om het even
neem je niet kwalijk.
Nee, maar dat is een heel belangrijk element in de wereld die we iets beter willen maken. Waar we impact willen maken. Omdat het een plek is waar die energie uitstraalt. En die plekken hebben we nog niet genoeg. Nou, de Social Impact Factory heeft er 3. Dus omdat het zo'n belangrijke rol speelt, vind ik het een geweldige organisatie. Naast het feit dat Ivar zelf een top ondernemer is.
Ivar, wat doe je precies?
Dankjewel voor uw mooie woorden, Leen. En Roelof, bedankt eigenlijk voor de bespreking. Want het gaat inderdaad over de Social
Impact
Factory.
Dat staat notabene op je shirt. Sorry daarvoor.
Absoluut, nee. Maar Social Impact Company zegt ook veel over waar wij wel naar streven. Is namelijk dat Social Impact het nieuwe normaal wordt. We hebben 3 plekken. 2 in Utrecht, 1 in Amsterdam. Waar we mensen bij elkaar brengen. Om te ontmoeten, werken, vergaderen. Als onderlegger om alles rondom positieve impact maken te versnellen. En dat ook gewoon thuis hoort in de nieuwe maatschappij en het nieuwe normaal moet worden.
Kun je ze een voorbeeld geven van hoe dat dan groeit en hoe dat succesvol wordt?
Ja, er zijn kleine ondernemers, grote organisaties, hele spread komt bij ons om te werken en te vergaderen, events te organiseren. Soms om gewoon te vergaderen en ontdekken ze in alles wat wij volledig duurzaam hebben georganiseerd, dat er een hele wereld aan de voeten ligt waar nog veel te ontdekken valt. En soms hebben we de partijen bij ons die textbook examples zijn. En die onze locaties gebruiken om te laten zien waar de wereld naartoe gaat. Waar ze klanten mee naartoe nemen.
En wat laten ze dan zien?
Dat er al zoveel is in deze wereld. En dat zie je op zo'n bijeenkomst als vandaag ook. Er is al zoveel. Dat moeten we gaan versnellen en schalen.
Maar in jullie locaties? Wat laten ze dan zien? Waar zijn ze dan trots op?
Nou, kijk naar bijvoorbeeld de koffie van Mouilly die we schenken. Interface, beursnoteerbedrijf, wat alles volledig bij ons heeft ingericht. Een Alvero dat volledig circulair meubilair levert. En zo zijn er van de schoonmaak tot aan de food and beverage. Alles is duurzaam. Dus je ziet gewoon de verhalen en je proeft de verhalen van ondernemers en de voorbeelden. En de best practices waar ze allemaal naar op zoek zijn.
En wat maakte dat jij dacht, ik ga dit doen?
Ik kom uit de wereld van consultancy. Ooit bedrijf opgericht wat nog steeds bestaat. De switch gemaakt naar van een mooi bedrijf hebben naar do good. Hè? Eigenlijk willen bijdragen aan de maatschappij die we allemaal vooruit willen helpen. We zagen heel veel grote bedrijven die distributiemacht hebben, die geld hebben, die positie hebben. Maar die vaak ook niet helemaal weten hoe ze moeten vervolgen. En er vaak een bestaand model hebben wat om moet. Dat is heel spannend. En we zien heel veel kleinere ondernemingen die snelheid maken, die creativiteit in huis hebben. En die willen we met elkaar gaan combineren. Dus wij brachten partijen bij elkaar rond een aantal grote events. Daar is een stichting, Social Impact Factory, uit naar voren gekomen. En toen zeiden we, ja, zonder als dit alleen maar een stichting is en één keer per jaar. Dit moeten we continu doen. Dus sinds 2016 zitten wij in het oude Stafforspand aan Vredenburg. Groot restaurant eronder en 3 etages work and meet. Wat uitgebreid is naar nog 2 locaties. Eentje in Utrecht, 1 in Amsterdam.
Dit is, Leen, het soort ondernemerschap waar jij van houdt, denk
ja,
ik.
Ja, nee, zeker. Het is een... Het is ook nog een klein beetje een start-up scale-up-achtige situatie. Wat ik zelf ook altijd heel erg mooi en fijn vind om in te verkeren. En bovendien is het zo dat als je rondloopt in de Social Impact Factories, dan voel je het ondernemerschap. En dat is, klinkt een beetje vaag. Maar als je bij hele grote multinationals in de hal rondloopt, dan voel je helemaal niet. Soms voel je niks. Maar dan voel je zeker niet het ondernemerschap. En wat je hier ziet in de Social Impact Factory, dit is een plek waar hele kleine bedrijfjes kunnen gaan zitten als ze nog geen geld hebben voor een kantoor. Maar waar tegelijkertijd ook hele grote bedrijven komen om te vergaderen en die ontmoeten elkaar dan. En het is letterlijk wat jij zei, als je rondloopt dan zie je aan alle beelden en alles wat je doet, zie je hoe je impact kunt maken.
Dus dat is natuurlijk super gaaf, want dan, er gebeuren dan nieuwe dingen tussen, ja, die, ja, tussen de mensen die, ja, en de bedrijven die bij jou komen. En kun je daar eens een paar voorbeelden van geven?
Ja, kijk bijvoorbeeld naar niet alleen bedrijven, maar ook de Raad voor de Rechtspraak. Die toch dichter bij burgers wil komen te staan. En onze locatie een paar keer per jaar nu gebruikt heeft om met burgers in gesprek te gaan. Over, goh, hoe staan wij in de maatschappij en hoe ontwikkelen we ons op een positieve manier. In die hoek ook de dienst toeslagen. Bekend vanuit natuurlijk een fenomeen waar we al wat we allemaal kennen. Maar die ook in positieve zin op zoek is. Hoe kunnen we het goed doen? Hoe kunnen we dat beter doen? Aan de andere kant onderneming als een interface. Beursnoteerd bedrijf. Dat eigenlijk al in de jaren 90 grond heeft gelegd voor een voor zero emission. En onze locatie ook gebruikt om te laten zien wat voor producten ze hebben. En daarmee versnelling aanbrengt.
En de Impact Factory is er overigens ook geboren, denk ik. Hè? De impact Fair, waar we,
ja,
nu...
Ja.
Oh, echt?
Ja, op de geboren is, dan doet Misha tekort, wat Misha zich ontleden van. We waren er vorig jaar bij en we hebben eigenlijk gezegd, en daar gaan we samen op continueren, 3 volledige dagen hier, inclusief de Leaders Exchange, is ook maar weer 3 dagen. Kunnen we de energie, de inspiratie en met name de crossovers en al die mooie voorbeelden door het hele jaar heen bij elkaar brengen. En hoe kunnen we nou bedrijven die, wat Leen al zegt, soms achter hun tolpoortjes zitten waar je naar binnen moet met een badge, hè, waar de creativiteit dan soms ver te zoeken is, uit hun bubbel halen en mengen met bedrijven en inzichten, waardoor hun agenda ook wordt versneld.
Jij bent wel een hele bijzondere verhuurder van vierkante meters eigenlijk.
Ja, dat klopt. Maar wat, wel een van de leukste, denk ik.
Ja, maar je voegt er dus ontzettend veel aan toe. En dat is je impact.
Ja,
hoe komt het dat je daartoe in staat bent? Wat is dat lukt? Want je kan ook zeggen, hier is mijn zaaltje, veel plezier, om 5 uur moet je er weer uit.
Nou, ik denk dat het te maken heeft met interesse. Oprechte interesse in mensen en het geloof dat je crossovers moet maken. En ja, daar komt soms een stukje serendipiteit bij kijken. Hè. Toevallige ontmoetingen creëren. Wat wij doen is, iemand kan als hij wil iets huren en in een zaaltje gaan zitten om 5 uur weer weg. En toch proberen we van een moment met een koffieapparaat op andere momenten een stukje chaos te creëren. Waardoor iemand toch getriggerd is en het als een andere ontmoeting ervaart dan een andere plek waar ze functioneel op vergaderen.
Chaos, hoe dan?
Niet de vergaderzaaltje te verstoppen achter dichte deuren en alles af te plakken, maar veel glas.
Net zoals dit
veel
hier,
daglicht.
Met deze kassen bedoel ik.
En deze kassen.
Wat ik me overigens afvroeg, Ivar, is dat heeft COVID, na COVID hebben mensen een soort aarzeling om terug te gaan naar hun kantoren. En gaan ze meer op andere plekken werken, dicht bij stations vaak. Heeft dat jullie geholpen of heeft dat een bijdrage aan jouw plan geleverd?
Nou, dat heeft zeker geholpen. Na COVID zaten wij weer gelijk vol, want mensen zochten natuurlijk wel die dynamiek op gelijk. Ik denk dat wij in functioneel opzicht een plek tussen thuis en kantoor zijn. Dus we bieden aan veel mensen ook een dag of 2 dagen per week een plek. Op andere momenten om creatief te vergaderen. Maar mensen zijn vooral op zoek naar contact en waardevolle ontmoetingen. Ja, en als je bij bedrijf X werkt, dan krijg je over het algemeen alle sausjes van bedrijf X mee. Terwijl er nog 100.000 andere smaken zijn. En daar zijn vooral de jongere generatie, maar steeds meer ook generatie, ik ben zelf ook wat ouder, meer naar op zoek en krijgen bevestigd dat je daarmee veel leukere dingen creëert en veel waardevolle dingen creëert.
Jij herkent dus dat. En jij doet dan iets waardoor ze bij elkaar komen.
Ja, en vermoed ik zo.
Wat wij denk ik goed doen, als ik dat zo mag zeggen, is dat wij ruimte geven aan andermans verhalen. Wij bieden die plek, wij voegen er wat aan toe, maar wij willen vooral dat al die mooie voorbeelden, die zijn er talloos, dat die geëtaleerd worden, dat die podium krijgen en dat die de kans hebben om ook anderen te laten zien hoe het beter kan.
Wat is in ons land op dit moment een hindernis voor impactvol ondernemen?
Ik denk dat hindernissen veel in de blokkade van mensen in hun hoofd zitten. Ik denk dat het te maken heeft met systemen waar we in vastzitten, omdat we denken en vinden dat het allemaal op een bepaalde manier moet. En je merkt dat als je mensen uit hun omgeving haalt, dat er veel meer mogelijk is en dat ze dan ook veel meer dingen gaan zien en wel durven. Het heeft een beetje met, ja, denk breder durven en lef te maken met elkaar.
Dus jij hebt helemaal niet het gevoel dat er wat er allemaal veranderd is in ons land, wat er in de Verenigde Staten veranderd is, in andere landen veranderd is. De sfeer is niet meer, kom laten we eens lekker duurzame, impactvolle dingen gaan doen. Jij zegt, maakt niet uit.
Nou, ik denk dat misschien, laat ik het zo zeggen, ik denk dat ergens wat er gebeurt, een blessing in disguise is, dat we nu niet duurzaam aan het ondernemen zijn omdat we vinden dat dat moet. En dat we allemaal wat meer betalen, alleen maar door de mensen die in de bubbel leven niet kunnen betalen. Maar dat het business as usual wordt. Je moet succesvol zijn als ondernemer en duurzaam en financieel succesvol. En dat wordt nu veel meer, denk ik, normaal gevonden. En met alle beweging die er is, is dat denk ik een, wat ik zeg, een blessing in disguise.
Vind jij dat ook leuk?
Ja, nou ja, het is het wat jij nu net zegt, die wereld die aan het veranderen is. Die verandert in ieder geval niet bij de mensen die in de social impact factories rondlopen. Maar wat we wel gaan zien is dat, ik zeg altijd, hoe krijgen we de massa mee? Hoe krijgen we de mensen, alle mensen in Utrecht mee? En niet alleen de mensen die hier toevallig in deze, jij noemde dat net de bubbel van de impact fair rondlopen. Want die denken al een beetje zo. Maar hoe krijgen we iedereen mee? Nou, die krijgen we mee, Rolf, door het zo normaal mogelijk te maken. Door gewoon te zeggen, wil jij vanavond gezond eten, dan moet je dit eten. Wil jij dat je kinderen een gezonde lucht hebben, zodat we niet zoveel astmatische kinderen meer hebben in Nederland? Ja. Nou, dat zijn de gewone normale dingen waar iedereen van snapt dat het leuk is en dat het fijn is. En dan daal je eigenlijk af naar het normale en dan wordt het woord duurzaam, wordt concreet en dan is eigenlijk niemand meer daartegen.
Nou, bijvoorbeeld, ik vind een heel mooi bedrijf is bijvoorbeeld, die daar een goede stap op zet, is bijvoorbeeld een Zeeman. Het zuinigen van Zeeman is in deze tijd in één keer heel hip en happening. Een kruidvat dat bezig is met armoedebestrijding. Als onderdeel van hun positionering en de duurzame ontwikkeling en doorontwikkeling bestaan van hun bedrijf. En dat normaal wordt, daarmee bereik je volgens mij de grote massa die het dan ook normaal gaat vinden. Niet meer altijd een premium denkt te hoeven betalen voor iets dat beter is voor deze wereld.
En wat dat betreft, Rolf, is er in de afgelopen 10 jaar natuurlijk al heel veel veranderd. Hè? Mensen vinden het niet meer zo abnormaal als je zegt ik ben vegetariër bijvoorbeeld. Als ze het 10 jaar geleden vonden. Dan vond iedereen nog een beetje raar of veganistisch. Dat was helemaal ongekend. Dus mensen, de eetpatronen zijn veranderd. De leefpatronen. Mensen denken anders over energie na. Zijn misschien wat zuiniger omdat het duurder is. En dus je ziet dat het hele consumentenpatroon waar we het hiervoor over hadden, dat aan het verschuiven is. En dan wordt het dus normaal. Dan wordt het daalt het in de maatschappij.
Impactvol normaal.
En als je dan één oproep mag doen, laten we vandaag, morgen, terwijl we hier staan, beseffen dat contact maken en die crossovers en leren van elkaar, dat we dat eens na vandaag en morgen gaan doorpakken. En dat we juist de leuke locaties van Oceanship Factory ook gaan gebruiken om met elkaar die versnelling aan te brengen. Want dan staan we hier volgend jaar, denk ik, in een andere constellatie.
Dat lijkt me een ongelooflijk goed idee. Fijn dat je er was, Ivar. Dankjewel daarvoor.
Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live. Verhalen die inspireren, inzichten die het verschil maken. Impact Fair Live. Met Roelof Hemmen op Nieuw Business Radio.
Zaken doen voor een betere wereld. Impact maken. Daar gaat het over op de Impact Fair 2025. Ik ben Roelof Hemmen en mijn co-host is ondernemer en duurzaamheidsexpert Leen Zevenbergen. Leen, we praten met Pauline Bieriga. Ze is directeur van Triodos Bank. Hi Pauline.
Dag Roelof.
Leen, waar moet jij aan denken als je aan Triodos Bank denkt?
Nou ja, om te beginnen moet ik denken aan het feit dat het een van de, denk ik wel, de eerste B Corp was. Toen wij begonnen met het naar Nederland brengen, naar Europa brengen van B Corps. Daarnaast is het natuurlijk heel lang de meest duurzame bank ter wereld, misschien nog wel, geweest. En het heeft een pand Wat ook heel bijzonder is. Want wat je kan over een aantal jaren gewoon weer kunt afbreken en gewoon weer in onderdelen kunt hergebruiken. Dus het is in alle opzichten een zeer impactvol bedrijf. En Paulien ken ik al jaren. Die leidt dat met veel verven.
Paulien, hoe brengt Triodos duurzaamheid en bankieren bij elkaar? Want je zou denken dat zijn toch wel verschillende werelden.
Ja, en dat is precies waarom Triodos Bank is opgericht 45 jaar geleden. Om te laten zien dat duurzaamheid en bankieren samen kan gaan. En ik denk dat we daar ook nu al heel veel bewijzen van hebben laten zien. Voor ons is impact maken. En ik denk dat we dat al deden voordat het woord überhaupt een gemeenplaats is geworden. Een heel belangrijk onderdeel van waar wij mee bezig zijn elke dag.
Wat is de grootste impact, vind jij, die Triodos heeft gemaakt?
Ik denk dat we we laten zien dat verandering financierbaar is. Maar wat ik minstens zo belangrijk vind, is dat wij ook een belangrijke rol spelen en hebben gespeeld in de bewustwording van het belang van duurzaamheid bij andere banken. En wij noemen dat, wij financieren verandering, maar we veranderen ook de financiële sector. En daar hebben we bijvoorbeeld, we hebben een rol gespeeld in het oprichten van het Sustainable Finance Lab. Zo'n 15 jaar geleden. Er is ook wereldwijd een organisatie, de Global Alliance of Banking on Values, waar wij een van de oprichters voor zijn. En Leen noemde net al B Corp. Wij zijn al 10 jaar lid van B Corp en ook trots lid daarvan.
Is er eigenlijk nog iets te wensen voor Triodos?
Ja, natuurlijk.
Wat dan?
Onze oud-directeur Peter Blom die zegt altijd, als er niks meer te wensen is, dan heffen we Triodos Bank op. Want er is nog heel veel te doen. Zeker in deze moeilijke tijden waar duurzaamheid toch met enige skepsis wordt bekeken aan de andere kant van de oceaan. En ook wel bij ons is het juist van belang dat wij er zijn.
Jij was eerst, volgens mij, als ik naar je cv kijk, een hardcore bankier.
Ja, dat klopt.
ING, Kakijzen, BNG ook. Nou, iets meer maatschappelijk. Maar er was een moment dat jij dacht, ik ben bankier, maar ik moet iets anders gaan doen in die sector.
Het is eigenlijk heel grappig gegaan. Ik zeg altijd, ik ben een toevallige bankier. Ik heb geschiedenis en kunstgeschiedenis gestudeerd. Ik kom helemaal niet uit een bedrijfsomgeving. Ik kom uit een omgeving waar positieve veranderkracht van zorg en onderwijs heel belangrijk was. En nu zit ik dus in de bankaire sector. En ik denk wat bij mij het tipping point is geweest, is toen ik bij een bank, bij ING ging werken. En dat ik bedacht, eigenlijk is dit gewoon mensenwerk. Dus dat is ook wat voor mij een heel belangrijke drijfveer is. Dus het echte tipping point is misschien tijdens mijn ING-loopbaan gegaan. Want ik heb inderdaad, en dat staat niet in mijn cv, maar ik heb olie- en gasprojecten gefinancierd. En ik ben ook nog in de agro-industrie actief geweest. Dus je kunt zien hoe dat gaat. Maar goed, dat is over een periode van 30 jaar hoor. Dus,
waar we net overheen stapten, waar jij overheen stapte, Pauline, is dat jullie medeoprichter waren van de Global Alliance for Banking on Values. En dat is een consortium van tientallen banken inmiddels, denk ik.
70, 70 meer dan 70, ja.
Over de hele wereld. En ik vroeg me eigenlijk af hoe die 70 banken zich nou kunnen verhouden of kunnen weerstaan wat er als een golf nu bijvoorbeeld uit Amerika over de financiële wereld heen komt. Geen ESG-investeringen mogen meer gedaan worden in Florida en Texas. En hoe verhoudt dat zich tot die 70 banken? Hoe doen die dat?
Ja, ik denk dat het daarom zo belangrijk is dat we dat verbond hebben van die banken. Dus dat we elkaar steunen, niet alleen moreel, maar ook in termen van expertise delen en dat soort zaken. En er wordt veel samengewerkt, wordt ook onlangs was nog in Afrika een grote conferentie, jaarlijkse conferentie. Dus daar wordt gewoon heel veel aandacht aan besteed.
Maar hebben jullie het moeilijk?
Nou, ik zat net in een panel over financieren van duurzaamheid en ik zei van misschien wordt het op een of andere manier ook wel makkelijker voor ons nu. Want er is nu, we moeten nu zoveel verzet laten zien dat we ook misschien wat activistischer worden. Ah. En de hoop, dat is eigenlijk de hoop die ik,
bankier,
die ik heb.
Die activistische, wat dat
hier, nou, hier trigger je mij wel mee. Hoe ga je dat doen?
Nou, door gezamenlijk op te treden. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar zijn wij met een hebben we meegenomen meegedaan aan een initiatief, een burgerinitiatief, om de subsidie op fossiele projecten, financieringen stop te zetten. Daar hebben we 42.000 Nederlanders voor bij elkaar gekregen. Nou, helaas wordt het burgerinitiatief niet door de Tweede Kamer overgenomen.
Maar dat is eigenlijk, dat is de Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative. Moet allemaal in het Engels.
Die is al van een tijdje geleden,
die
maar dit was echt
geleden.
Heel erg
op, en dit is
op
nog
Nederland.
Een andere.
Dit is een andere, maar goed.
Maar
dit
het
geeft
lukt
al
dus
aan.
Niet.
Nou ja, we doen ons best.
Je moet activistischer worden.
Ja, nou, we zijn natuurlijk wel een bank. Dus dat is ook, ik noem ons ook wel eens de dilemma bank. Omdat we natuurlijk wel in het stramien zitten van een bank. Dus je moet daar ook voorzichtig mee zijn wat je wel en niet kunt. Maar het is wel heel belangrijk om die stem te laten horen. En dat hebben we gedaan door bijvoorbeeld inderdaad die Non-Fossil Fuel Proliferation Act als eerste bank te ondertekenen. En ook om in dit burgerinitiatief mee te doen. Dus op die manier zijn we activistisch. Ik krijg steeds vaker nu ook van mensen te horen van ja, we moeten iets tegen ik noem het maar even het Trump effect doen. Moet ik de politiek in gaan? Ik zeg van je hoeft helemaal niet de politiek in te gaan. Je kunt het ook op een andere manier doen. Help je eigen bank met zet je geld bij ons in onze beleggingen. Zodat je op die manier impact kunt maken.
Is dat is dat duurzaam bankieren anno 2025?
Ja, ik denk die combinatie van wat ik eerder aangaf, hè, van finance change, dus de verandering financieren, maar ook die je andere financiële partners die te helpen om naar meer duurzaamheid te gaan. Dus laat gewoon steeds zien wat het effect is van duurzaam bankieren.
Maar hoe doe je dat?
Nou, gelukkig hoeven we het niet alleen te doen, maar ik denk dat het belangrijk is om te laten zien wat we doen. Door middel van concrete voorbeelden. En dat doen we. Wij zijn ook een dilemmabank kun je ons noemen, maar ook een verhalenbank. We merken dat het heel erg goed is en effect heeft om mensen te laten zien wat we doen met hun geld. Dus we zijn ook heel transparant naar onze spaarders en beleggers toe. Dit is wat er gebeurt met je geld.
Maar geef eens een voorbeeld. Wat is een concreet voorbeeld van duurzaam bankieren
nu? Het is wel grappig wat je dit nu vraagt. Want mensen die hun geld op de bank zetten, ja, iedereen heeft geld op de bank, die vragen zich over het algemeen niet af, wat doet die bank nou met dat geld? Ja. Sterker, wat Paulien zegt, ze hebben geen idee. En dat is een vraag jij maar eens aan jouw bank morgen, Roelof. Dat geld wat hier staat, wat doe je ermee? Dat staat echt niet daar natuurlijk te wachten in kluis, tot het je het weer terug wil
hebben. Wat doen ze ermee?
Dat geld wordt belegd.
Dat wordt belegd.
Dus dat kan overal in. Jij kan zomaar een wapenbelegger zijn nu.
Is dat, ja, maar dat vind ik nou juist in deze tijd eigenlijk helemaal niet zo slecht meer.
Dat is een ander punt. Ja, en dan heb je het over defensie. Nou, daar hebben we ook een eigen mening over, zoals dat ons betaamt als bijzondere bank. Maar het is inderdaad waar wat Leen zegt. Die bewustwording van mensen is gewoon heel erg belangrijk. Dus vandaar ook dat wij in onze app en op onze website laten zien, dit gebeurt er met je geld. Dus we stoppen het niet in allerlei zaken waar we niet in willen zitten. Wij financieren alleen biologische landbouw of de transitie naar biologische landbouw. We zitten niet in defensie, heel bewust niet. We zitten niet in kernenergie. Dus heel bewust omgaan met het geld dat ons toevertrouwd is.
En dat is wel een eye-opener voor mensen vaak. Want mensen realiseren zich, we stappen er heel makkelijk mee overheen. Mensen realiseren zich dat niet, hè? Dat wat gebeurt er met mijn geld als het bij een bank is?
Ja, nee, dat klopt inderdaad. En het grappige is, toch even B Corp een compliment geven. Want daar zitten natuurlijk allemaal bedrijven die eigenlijk dezelfde missie hebben als die wij hebben. De wereld en de natuur een beetje mooier maken. En ook sociale inclusiviteit is gewoon heel erg belangrijk. Dat is ook iets waar, als je mensen vraagt waar staat Triodos voor, dan worden wij toch vaak geassocieerd met groen. Hè, dus hernieuwbare energie. Maar we zijn echt, vanaf het begin is rood, en dat is dan meer het maatschappelijke, sociale inclusie, is minstens even belangrijk geweest. En idealiter gaan die twee samen. Een collega van mij die zegt altijd, die schildert en die zegt van, als je rood een beetje donkerder wilt maken, dan moet je er groen aan toevoegen. En vice versa. Dat is een hele mooie metafoor.
Pauline, waarom is Triodos niet de grootste bank van Nederland?
Jeetje, dat is een goede vraag zeg. Ik weet niet of we dat zouden willen. Want misschien...
Nou ja, meer impact.
Ja, meer impact. Maar ik weet niet of het zo werkt. Ik denk dat we veel meer impact maken door, nou, wat ik nu al een paar keer heb gezegd, maar ook die financiële sector veranderen. Want als grote bank heb je toch heel veel meer uitdagingen ook dan als relatief kleine bank. En wat ik bij ons heel belangrijk vind is, wij zijn echt een gemeenschap. En dat geldt niet alleen voor onze klanten, maar ook voor de mensen die bij ons werken. Dat is echt een, we zijn inmiddels met 1900 mensen ook in de andere kantoren. Maar het blijft wel een hechte gemeenschap. En dat raak je toch snel kwijt als je een echt grote bank bent.
Maar op naar de volgende 45 jaar.
Zo is het.
Fijn dat je hier was. Dankjewel.
Dankjewel.
Businesswise en De Ondernemer presenteren Impact Fair Live. Verhalen die inspireren, inzichten die het verschil maken. Impact Fair Live. Met Roelof Hemmen op Nieuw Business Radio.